Goed, dat waren een paar kleine dingen over mezelf. Inderdaad, Ron heeft het al gezegd. Toen wij telefonisch contact hadden over deze avond, waren we er nog niet helemaal uit hoe we het onderwerp zouden formuleren. En op een gegeven moment heeft Ron die mooie titel gekozen van Overwinning in Christus. Hij zegt, nou ja, daar kan je eigenlijk alles onder zetten. Ja. En ik dacht, dat is ook zo. Dus ik heb daar helemaal geen moeite mee. Ik had zelf inderdaad een soort leus, een thema voor deze lezing, onderwijzing. Zeg maar, tegen het leven. En nou, we hebben allemaal wel de leeftijd dat we nog wel ons kunnen herinneren waar die leus vandaan komt, hè?
Vraag de financiën.
Vraag de financiën. Uit een conference.
Ja.
En
nou, ja,
precies. Ja, jullie kunnen dat hier denk ik nog wel waarderen, want hier heb je toch ook een heel klein beetje, heel licht dat mooie accent. Nou, het gaat verder niet over vater financiën, maar de titel sprak me wel aan. En toen ik erover nadacht dat Ron gezegd had overwinning in Christus, toen dacht ik, ja, als je opnieuw geboren bent, dan heb je nieuw leven, leven in Christus, overwinning in Christus. Nou, zou je dan niet ja tegen het leven mogen zeggen? Dus ja, voor mij is er toch een soort harmonie. Hè? Dat je in het leven met Christus ja, ook er ja tegen zegt, tegen dat leven. Maar ik kom pas wat later in de lezing even op dit onderwerp terug. Want ik begin toch even een beetje anders. Ik begin bij het begin. Bij de schepping. Bij Genesis. Genesis 1. Nou, ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik een spreker hoor die zegt, ik begin bij het begin, bij Genesis, dan denk ik altijd, oh, gaan we nou alle Bijbelboeken door in deze preek? Komt er dan ooit een einde aan? Nou, zo erg maak ik het niet. Maar de uitgangsgedachte, die is in Genesis 1. En daarom begin ik daar. Maar we gaan niet de hele Bijbel door. Dat is te veel voor één avond, hoe mooi dat boek ook is. Maar de uitgangsgedachte vinden we in Genesis 1, vers 31... En ook dat is een heel bekend vers voor u, maar het is goed om vanuit de Bijbel, ja, als het ware een betoog op te bouwen. En wat ik hoop vanavond is dat dat wat ik zeg, dat u daar iets aan heeft voor uw eigen leven, maar dat u daar ook iets aan heeft in het werken met anderen. Want velen van jullie hebben ook te maken met pastoraal werk of huisbezoek of contacten. En we worden dan met allerlei vragen en problemen geconfronteerd. En ik hoop dat ik vanavond weer wat dingen mag zeggen waarvan je zegt, oh ja, dat, ik weet het wel, maar dat is ook zo. En daar kan ik wat mee voor mezelf of naar een ander toe. Genesis 1, vers 31. Het is het einde van het scheppingsverhaal. En dan staat er, Genesis 1, vers 31. God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen de zesde dag. Eerst tot zover. Ik kom later nog op andere Bijbelgedeelte, maar dit is een soort uitgangspunt. God schiep en als hij dan geschapen heeft, dan eerbiedig gezegd, kijkt hij in het rond en hij zegt, het is goed wat ik gemaakt heb. En dat betekent dat dat wat geschapen is, goed is in zijn ogen. Dat betekent dat de dieren en de planten en de mensen en de mineralen en de stenen en alles wat hij gemaakt heeft, wat stoffelijk is, tastbaar, daarvan zegt hij zelf, het is goed. Nu, denk dat jullie allemaal al wat doorkneed zijn in de christelijke leer. En dan weten we natuurlijk, ja, het was goed. Maar zo is het niet gebleven. Er kwam de zonde en er kwam een flinke kink in de kabel of een streep door de rekening of een pot verf op het mooie werk van God, hoe je het ook noemen wil. Het werd aangetast, al het mooie. En dan zou je kunnen denken, nou, van dan af aan houdt God zeker niet meer van die schepping. Dan hoeft het voor hem niet meer. Het is bedorven door de zonde. Maar als je dan verder gaat lezen in de Bijbel, dan zie je dat God niet afrekent met het materiële, met het stoffelijke. Ook al is het aangetast. Het is niet meer perfect zoals hij het schiep volmaakt. Zo is het niet meer. Het is aangetast. Beschadigd. Soms meer, soms minder. Maar het is niet meer perfect. Maar God heeft het niet afgeschreven. God heeft nog steeds aandacht, interesse in dat wat hij gemaakt heeft. En ik vind daarvan een heel mooi voorbeeld in de bouw van de tabernakel. Want daar zie je dat God een huis voor zich laat bouwen en dat er bouwmaterialen gebruikt worden en dat God mensen gebruikt met hun gaven en bekwaamheden om een huis, eerst is het een tabernakel, later een tempel van steen, te maken. En daaruit kun je zien dat God dat materiële, dat stoffelijke niet heeft afgedaan, maar dat hij zegt, ik kan er nog steeds iets mee doen. Ik kan het gebruiken. En we gaan dat verhaal nu niet lezen, maar bijvoorbeeld in Exodus 31 is dat verhaal van de roeping van mannen die bekwaam zijn, bepaalde bekwaamheden hebben, bepaalde talenten hebben. En God zegt, jullie moeten voor mij een huis bouwen. En dan mag je al die materialen die er in de natuur zijn, mag je gebruiken om dat huis te bouwen. En ja, dat is eigenlijk best bijzonder, want je zou zeggen, God is geest. Wat heeft God nou nog met het stoffelijke te maken, met materie? Maar God heeft het niet afgeschreven, die schepping. En dat is ook eigenlijk mijn eerste hoofdgedachte. God houdt van het materiële, van het stoffelijke. Hij heeft het zelf gemaakt. En het is aangetast door de zonde. Maar hij heeft het niet weggegooid. God houdt van stoffelijke dingen. Hij houdt van mensen. Daar kunnen we ons over verbazen. Maar we zijn er allemaal maar wat blij mee dat het zo is, denk ik. Hè? Dat hij van ons houdt. Mensen denken vaak een beetje zo tegenstrijdig. Ja, alles wat materieel is, nou, daar kijken we een beetje op neer. En alles wat geestelijk is, dat is het helemaal. Maar voor God is die tegenstelling er eigenlijk niet. Want wat is, is door hem gemaakt. We zingen dat mooie lied, de aard is van God en al wat daarin is. Alles wat in die aarde is, wat op die aarde is, heeft hij gemaakt. En hij heeft het niet weggegooid. Ook niet nadat het aangetast was door de zonde. Nu, een tweede hoofdgedachte die ik hieraan wil verbinden. God houdt van dat materiële. En dat materiële, dat stoffelijke, ik doe af en toe maar zo, want dan heb ik het over de tafel, of over de stoel, of over de kachel, of over mijn lichaam. De dingen die geschapen zijn, die hebben allemaal zo hun functies. Nu, een van de functies van de tafel is dat ik er dingen op kan zetten, en van de stoel dat ik erop kan zitten, en van de kachel dat hij mij warm houdt, en van mijn lichaam dat het maakt dat ik in deze wereld kan staan. Dus het materiële heeft zijn functie. Maar we zien dat God ook het materiële gebruikt om iets van hemzelf aan ons verstand duidelijk te maken. En daar ga ik even met jullie over nadenken. Dus God gebruikt stoffelijke dingen, materiële zaken, om zich aan ons bekend te maken. En ik wil het over twee categorieën, zou je kunnen zeggen, hebben. God wil dus zijn wezen aan ons bekendmaken. En heel vaak doet hij dat door gewone stoffelijke dingen heen. Niet altijd. Er kan wel eens een verhaal zijn, laten we denken aan Mozes, die hoort een stem van God. Er is ook nog wel iets stoffelijks bij, een brandende braambos. Maar in ieder geval, hij hoort een stem van God. Af en toe gebeurt het dat mensen echt een stem horen, zomaar. Kunnen we zeggen, een openbaring of iemand ziet een engel. Zomaar. Oh, geweldig. Maar dat zijn niet ervaringen van alle dag. Dat is niet wat voortdurend allemaal maar gebeurt. Ja, misschien sommige mensen die praten wel in die termen alsof God de hele dag tegen hun zegt of ze groene sokken of rode sokken aan moeten doen. Of dat ze vandaag spinazie of andijvie moeten eten. Ik wil dat respecteren, maar ik denk dat God ons ook wel een stukje keuzevrijheid geeft. Echt, die bijzondere openbaringen van God, die komen af en toe voor. En de Bijbel geeft daar enkele voorbeelden van. En misschien kent u wel een verhaal uit de zending of uit uw eigen leven, dat u zei, er was niks en niemand en ineens was daar die stem of ineens was daar die verschijning van God. En dat is, ja, dat is adembenemend, dat is geweldig, dat God zich zo direct aan ons openbaart. Maar heel vaak openbaart God zich aan ons of laat hij iets over zichzelf aan ons zien, door dingen heen, door materiële zaken heen, door mensen heen. En ja, dat is, daarin is onze God zo bijzonder, de God van het christelijk geloof. Dat hij zich hij is onderscheiden van het materiële, maar hij keert zich er niet van af. Hij verbindt zich ook met mensen. En door materiële zaken heen wil hij ons iets over zichzelf laten zien. En we kunnen dat in twee categorieën verdelen, zo heb ik dat gedaan. De ene categorie is, in ons godsdienstig leven zien we dat materiële zaken een plaats hebben en dat ze gebruikt kunnen worden als iets van herkenning van God. En in ons gewone dagelijks leven zien we ook heel veel wijzen waarop God tot ons komt door middel van gewone dingen, gewone mensen. Nu, eerst eventjes in ons godsdienstige leven. Ik ga ze dus even één voor één behandelen. God wil zich met ons verbinden, wil tot ons spreken door materiële zaken heen in ons leven met God. In onze kerk, in ons persoonlijk gebedsleven, in onze manier van gezamenlijk God dienen. Daarin zijn allerlei materiële zaken die ons helpen om aan God te denken. Of, hé, dat vertelt me iets over God. Nu, als we naar de Bijbel kijken, dan, ik heb één voorbeeld al genoemd. De tabernakel, later de tempel. Zo'n gewone tent, is toch een gewoon gebouw. Ja, maar ze vertellen over God. Elke paal, elke doek had zijn betekenis. En daar was een uitleg bij waarom het moest, waarom het zo moest zijn en niet zo. En dus de tempel, als je de tempel inging, als je de tabernakel inging, dan vertelden de voorwerpen, de gordijnen, de pilaren, die vertelden iets over God. Maar als we naar het Nieuwe Testament bijvoorbeeld kijken, dan is daar ook een heel mooi voorbeeld. Als we denken dat Maria zwanger werd van Jezus. Dus Maria's schoot, een vrouwenschoot, daarin kwam God. God koos een gewone vrouw, een jong meisje, onbeduidend eigenlijk, jong. En hij koos haar schoot uit om in de wereld te komen. Nou, het is een mysterie wat we nooit kunnen vatten. Maar het is niet zo dat er ineens zomaar een mens uit de hemel viel. Nee, God koos voor een heel concrete moederschoot. Een vrouw van vlees en bloed die Christus mocht baren. En Jezus zelf is natuurlijk het allergrootste voorbeeld. Hoe komt God tot de mensen? Hoe laat God zien wie hij is? God, wat heb ik daar toch geen idee van? Maar God zegt, ik wil je wel iets laten zien. Ik kom in Jezus. En Jezus laat ons de Vader zien. Een gewoon mens van vlees en bloed. Lasthebbend van regen en kou en zon. Een gewoon mens. Die moest opstaan en zich moest wassen en alle menselijke dingen moest doen. En God kiest ervoor om die mens, Jezus, dat is zijn zoon, maar die komt in de... Ja, in de verschijning, ik moet oppassen wat ik zeg, want theologisch heeft me verschrikkelijk gesteggeld over al die verschillende uitspraken. Maar voor vanavond gaat het er mij om dat als God zich aan mensen wil openbaren, dat hij dat doet in de vorm van een mens van vlees en bloed. Wonderlijk. Terwijl je zou kunnen denken, God heeft mensen al lang afgeschreven, want niet alleen Adam en Eva hebben gezondigd. Maar kijk eens door alle eeuwen heen wat het volk van Israël ervan gemaakt heeft. En toch zegt God, nee, ik wil me met die mensen verbinden. En ik doe dat op een manier die die mensen kunnen begrijpen. Ze kunnen, en ik heb net weer een verhaaltje gelezen. Er zijn allerlei verhaaltjes gemaakt in de loop der jaren om uit te leggen dat je alleen maar iemand kan begrijpen als je van dezelfde soort bent. Musjes kunnen musjes begrijpen. Of hey, ik wou dat ik een mus kon worden om die musjes uit te leggen. Dat ze daar niet moeten voedsel zoeken. Maar daar las ik net zo'n verhaal. Het zijn allemaal verhalen die proberen uit te leggen. Als je je wil verhouden tot de mensen, dan moet je eigenlijk een mens worden. En God zegt, dan word ik een mens. Dan kom ik zo dichtbij dat ze me begrijpen, dat ze me zien, dat ze me kunnen voelen, dat ze me kunnen horen. Heel bijzonder. Als we kijken naar ons in de kerk, in gemeente, dan vind ik zelf daar twee hele mooie voorbeelden van God die gewone materiële zaken gebruikt om iets van zichzelf te laten zien. En dat zijn de twee dingen die eigenlijk in... Nou, eigenlijk alle kerken gevonden worden. Leger des Heils niet, maar ja, dat is ook iets anders opgezet. Maar in alle kerken, door alle eeuwen, van allerlei denominaties, vinden we toch altijd doop en avondmaal. Als, ik weet niet of mensen hier zijn uit andere kerken, uit verschillende kerken, dat kan. Dan zou het kunnen zijn, ik ken jullie niet allemaal, dat sommigen uit een traditie komen van kinderdoop en anderen uit een traditie van volwassen doop. En daar gaat deze avond niet over. Het gaat erover dat water, gewoon water, ineens iets bijzonders laat zien. Dat water laat iets zien van... Ik breek met het oude leven. Ik ga een nieuw begin maken. Met Christus begraven. Ik weet niet wie van u in een zwembad gedoopt is. Is er iemand die in een zwembad gedoopt is? Ja. Nou ja, later lach je er misschien wel eens om. De dag daarna ga je daar weer zwemmen. Wat is er nou voor bijzonders met dat zwembadwater? Ja, als je in de Jordaan gedoopt bent. Oh, wauw. He, ik hoorde laatst zelfs van mensen die flesjes Jordaanwater meenemen. En dan moeten de kinderen daar mee gedoopt worden. Of in geval van volwassen doop, dan in het doopvond wordt er ook een beetje water uit de Jordaan. Nou, ik zeg er maar niks van. Maar het gaat dus over gewoon water. He, en kraanwater of zelfs zwembadwater. Ja, je gaat een keer onder en je komt weer boven. Ja. Wat is dat nou? Is toch niks? Ja, het is heel veel. Want God heeft dat teken gekozen om ons heel goed ervan te laten doordringen. Je breekt met het oude leven, je begint een nieuw leven. Daartussenin staat Christus kruisdood. En dit is een symbool van begraven en een nieuw leven beginnen. Nou, zou God nou niet hebben kunnen bedenken dat zoiets, zo'n geestelijke waarheid, daar heb je toch dat water niet voor nodig? Dat kan je toch ook zo lezen? En kan ik even aan je uitleggen? Met Christus ja, ga je een oud leven afleggen en weer een nieuw leven aandoen. En waarom dat water? En ja, ik denk dat God, die kent ons mensen en die weet dat als we iets alleen maar horen met onze oren, hè, dat het vaak het ene oor in is en het andere oor uit. Maar als we iets gevoeld hebben, als we iets ondergaan hebben, dan blijft dat veel meer in je herinnering. En als je gedoopt bent, en met name als je volwassen gedoopt bent, dan voelt je hele lijf dat water, dat koude water, dat ondergaan en bovenkomen. En het is een bekrachtiging van een geestelijke waarheid. En ik denk dat het een heel mooi teken is. En als je zelf weer naar een doopdienst toe gaat van iemand anders, ook al ben je lang geleden gedoopt, dan zie je het weer gebeuren. Je gaat onder en je komt boven. Ja, dat nieuwe. En dat kan alleen maar door Christus natuurlijk. Dat kan niet door eigen inspanning. Maar dus dat gewone water krijgt een bijzondere betekenis. Dat water wordt geen heilig water. Dat water heeft geen magische krachten. Maar dat water is een beeld van een geestelijke waarheid. En dat water helpt ons om het beter te begrijpen, meer intensief te beleven. Ik wil u even een voorbeeld geven van iemand die dacht dat het doopwater toch een soort magische kracht had. Een soort magisch moment. Heel veel jaar geleden werkte mijn man en ik in een gemeente mee. En daar was een vrouw en zij had een hele grote bochel. En zij was ervan overtuigd, ze was christen geworden, wilde zich laten dopen. Zij was ervan overtuigd dat als zij uit het water omhoog kwam, dat de bochel verdwenen zou zijn. En zij was daar zo sterk van overtuigd. En zij had het aan zoveel mensen verteld. En aan de plaatselijke krant. En het was een doopdienst met zoveel mensen. Want iedereen wilde dat wel eens zien. Er gebeurde niets. Er gebeurde niets. We hebben maar een korte tijd, ik geloof dat ze zelfs nog student waren. Ik heb eigenlijk nooit gehoord hoe het met die vrouw is afgelopen. Of ze haar geloof heeft behouden. Dat hoop je dan altijd maar, hè? Dat mensen kunnen bijstellen. Want er was een bepaalde verwachting die niet realistisch was. Natuurlijk kan God genezen, dat mag je altijd hopen en dat mag ik voor bidden. Tegelijkertijd is er niet de garantie van, als ik dan onder ga en boven kom, dan is het voorbij.
Lijkt een beetje op het loerderswater,
hè?
Ja. Lijkt op het loerderswater. Daar moet je ook gaan zien, ja. Door het water uit die bron heen.
Ja, ja. Ja. Ja, dan heeft het krijgt het een magische kracht. Ja. Ja, ik heb ook een jongen gekend die worstelde met homoseksuele gevoelens. En ik wil niet nu op zichzelf op dat onderwerp ingaan, want het is zo'n zwaar onderwerp, maar ook die jongen heeft tegen mij gezegd, ik wist zeker als ik gedoopt ben en ik kom boven, dan is het weg. Ja. Maar dat was ook niet zo. Heel triest verhaal ook. Maar dan zie je dat mensen daar toch een soort magie aan verbinden. En op die manier werkt het niet. Maar we kunnen ook niet zeggen, als gewoon water doet maar wel of doet maar niet. Nee, God heeft het ingesteld en het heeft een bijzondere betekenis, omdat het ons iets leert over God. Ons iets leert over het leven, over het nieuwe leven. Hetzelfde met het avondmaal. Avondmaal, nou, er is heel veel over gesteggeld en geruzied in alle eeuwen, in alle kerken. Wat voor brood en wat voor wijn en geen druivensap. En, oh, lieve mensen, ook in mijn eigen kringen heb ik dit zoveel meegemaakt. Daar word je soms heel verdrietig van. Maar wat dan positief is, is dat door alle eeuwen heen, in alle kerken, er iets tastbaars, zichtbaars is geweest, wat verwijst naar Christus' kruisdood. En ik heb gelezen van, op het zendingsveld, er was geen brood, er was geen wijn, en dan namen ze een erwten en een beetje limonade. Iets tastbaars, wat hij heen wijst naar het offer van Christus, waarvan, ja, we moeten zeggen, dat is de basis van ons geloof. En ik wil vooral helemaal niet ten nadele van onze broeders en zusters van het Leger des Heils zeggen, want ik heb ze zeer lief en ik werk ook met ze samen. Maar voor hun is dat ook wel soms een punt, van ja, wij hebben geen doop en avondmaal. En sommigen die gaan dan wel eens naar een andere kerk om daar het avondmaal te vieren of laten zich ergens anders dopen, dat heb ik heel vaak meegemaakt. En anderen zeggen, ja, maar het gaat toch vooral om de geestelijke betekenis. En daar denken wij aan. Wij hebben ook die momenten dat wij denken aan Christus kruisdood en wat het voor ons betekent. En dat is ook goed. Maar nogmaals, wij hebben naast dat we erover kunnen denken en dat we het met ons intellect kunnen pakken, hebben wij ook dingen nodig die we kunnen ruiken en voelen en tasten. En als je een stukje brood neemt of een matze en je slikt het in, dan is dat als het ware een extra nadruk op wat Christus gedaan heeft. Ook daarvan verwacht ik geen magische kracht, maar het is wel een instelling van God die ons helpt om eraan te denken. Ik ben blij dat we in de meeste van onze, misschien bij jullie kerk is het ook zo, gemeente kerken, is het één keer in de maand of één keer in de twee maanden. Het komt steeds weer terug. En het is net als met een verjaardag. Ja, je mag elke dag blij zijn dat je weer een dag hebt gekregen. Maar een verjaardag is een moment om er eens even extra bij stil te staan. Ik heb weer een heel jaar gekregen. Of een jubileum. Ik heb weer zoveel jaren gekregen. En zo kan je ook avondmaal zien als weer even die extra herinnering, bepaling bij wat God voor mij gedaan heeft. Nu, als ik over deze dingen praat, doop en avondmaal, dan kunnen we elkaar daar ook wel allemaal, denk ik, in vinden. Heeft niemand ook echt moeite mee. Maar ik denk, er zijn nog wel andere dingen, materiële zaken in verschillende kerken en geloofsgemeenschappen die toch ook een soort functie hebben, niet exact hetzelfde als doop en avondmaal, maar wel een functie van, ze vertellen ons iets over God. En ik heb zomaar eens een paar dingen opgeschreven. En op het gevaar af dat jullie zeggen, dat? Ja, moet ik even knipperen met mijn ogen. Maar er zijn natuurlijk, als wij diensten houden, heel veel dingen die we doen en die een bepaalde betekenis hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan het aansteken van kaarsen. Nou, ik weet niet wat jullie achtergrond is. Meestal in de protestantse kerken is daar niet zoveel aandacht voor. En in de katholieke kerk is daar heel veel aandacht voor. En ze zeggen, oh nee hoor, kaarsjes aansteken, dat is katholiek. Dit doe ik niet aan mee, zei iemand tegen mij. Ik zei, nou, het gaat er niet om of het katholiek is of protestant. Het gaat erom, wat voor betekenis geef je eraan? En waarvoor steek je een kaars aan? Nu, ik werk regelmatig in gevangenissen, leid ik ook diensten. En het favoriete onderdeel van elke dienst is het aansteken van een kaarsje voor een persoon voor wie je een gebed wil. En of je nu bij jongeren bent, of bij ouderen, of bij mensen die heel veel met geloof hebben of niks met geloof hebben, een kaarsje aansteken voor iemand voor wie je een gebed wil, dat wil iedereen heel graag. En dat zijn vaak heel ontroerende momenten. En ook daar weer moet je denken, dat kaarsje, ja wat is dat? Het is een beetje vaccine met een pitje. Ja, maar het wijst ergens naartoe. Het wijst naar een persoon die ik lief heb. En door dat kaarsje aan te steken, door dat materiële stukje, die lucifer, en daar denk ik heel bewust aan die persoon. En vraag ik gebed voor die persoon. En ik ga dan altijd aan het eind, voor al die mensen voor wie een kaarsje aangestoken is, ga ik bidden. Die kaarsjes doen het wonder niet, helemaal niet. De kaarsjes zijn alleen een hulpmiddel. Om even geconcentreerd te zijn van, ja, ik wil aan die persoon denken, ik wil voor die persoon bidden. Nu noem ik nog iets uit de katholieke kerk, en dat is, daar hebben wij tenminste in het verleden ook als protestanten het heel moeilijk mee gehad. Als we bijvoorbeeld denken aan de beelden in de kerk, aan de iconen in de orthodoxe kerken. En we zeggen, nou, dat mag allemaal niet, je mag geen beelden aanbidden. Ben ik het ook helemaal mee eens. Maar we moeten nooit vergeten dat toen de beelden neergezet werden, werden ze in eerste instantie niet neergezet om te aanbidden. Ze werden neergezet in een tijd dat mensen niet konden lezen en schrijven. Plaatjes vanuit de Bijbel werden uitgebeeld. Een beeld werd gemaakt, een schilderij werd gemaakt. En als u een beetje van kunst houdt, hebt u vast wel mooie kerken gezien waarin een heel lijdensverhaal werd uitgebeeld. Of allerlei Bijbelse figuren. En ik sta er soms versteld van hoeveel in één kerk bij elkaar gebracht kan worden. Soms is het me ook te veel. Maar daar gaat het niet om. Dat is een kwestie van smaak. Waar het om gaat is dat het jammer is dat mensen denken, het beeld gaat het doen. Als ik het beeld maar aangeraakt heb. Als ik het beeld maar gekust heb. Nee, het gaat niet om dat beeld. Maar je hoeft het beeld ook niet weg te gooien. Want het beeld kan gewoon een verwijzing zijn naar het Bijbelverhaal. Een illustratie. Oh ja, nou zie ik het daar uitgebeeld. Zou Christus er echt zo hebben uitgezien? En ik weet niet, ik moet altijd een beetje glimlachen. Ik heb thuis een grote poster. Christus door alle eeuwen heen. En door, nee, niet door alle eeuwen. Christus door allerlei culturen heen. En dan zie je allerlei verschillende uitbeeldingen van Jezus. Want iedere cultuur heeft Jezus op zijn eigen manier uitgebeeld. En dat vind ik ook wel weer heel grappig. Dus je kan niet zeggen, ja, zo zag hij eruit. Maar de Afrikanen dachten dat hij er zo uitzag. En de Chinezen dachten dat hij er zo uitzag. En Mel Gibson denkt dat hij er zo uitzag. Daar hangt ook een mooie foto. En dat zijn menselijke manieren om iets uit te beelden, om er aandacht op te vestigen. En ik denk, ik ben misschien ook wel veranderd in de loop der jaren, want ik ben ook opgevoed een goede protestant en dan leer je dat al die katholieke dingen niet mogen. Nu ga ik meer zien van waar gaat het om. Als een beeld of een schilderij iets uit wil beelden van God, kan je daarvan genieten. Als je denkt dat daarmee het schilderij het gaat doen, als ik het schilderij heb aangeraakt, dan word ik genezen. Of ja, dan zeg ik, dan ga je een stap te ver. En het probleem natuurlijk met mensen is dat de mens wel de neiging heeft om de dingen te vergoddelijken, de materiële dingen. En te denken, als ik het beeld maar aangeraakt heb, als ik het maar gekust heb. En u kent die beelden wel, die helemaal uitgesleten plekken hebben van het kussen. Want mensen verwachten dan dat er dan toch iets gebeurt. En dat is mij dan een stap te ver. Maar we hoeven ook niet bang te zijn dat als we naar een beeld kijken, dat dat niet mag. Nee, integendeel. Het kan ons zelfs tot ons spreken. Ik moet ineens denken aan het voorbeeld van, ik dacht dat het Zinzendorf was, de grote leider van de Herrnhutters. Hij zag een afbeelding van Christus aan het kruis met de woorden daaronder, dit deed ik voor u, wat doe jij voor mij? En dat werd voor hem het moment van zijn bekering, dat hij zijn leven overgaf. Hij heeft het waarschijnlijk al 10 keer in de Bijbel gelezen. Maar ineens dat plaatje raakt hem. Zag Christus er letterlijk zo daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het een soort middel is in de hand van God om iemand te raken of te roepen. Allemaal hulpmiddelen. En we hoeven er ook niet bang voor te zijn als we de hulpmiddelen maar niet gaan vergoddelijken, maar gewoon zien als, een heenwijzing, een illustratie. Het helpt mij om iets van God te begrijpen. Nogmaals, het grote gevaar is dat je vormen gaat aanbidden en dat moet je nooit doen. Maar wij moeten soms een beetje onze schroom loslaten en zeggen, ik mag er wel van genieten en ik mag er wel naar kijken. En ik mag wel schoonheid zien in dat wat een schilder gemaakt heeft. Ja, er zijn ook allerlei gewoontes in kerken wat mensen doen. En ik moest nog even denken, daar ben ik de laatste tijd nogal mee bezig geweest. Een gewoonte die ik hier in Nederland, ik ken één klein groepje mensen die dat praktiseerden. De gewoonte van de voetwassing. En dat is ook een soort, het gaat over je vuile voeten. Maar er wordt ook een boodschap mee gecommuniceerd. Van God kwam tot ons in Jezus als een dienaar. En als wij elkaar de voeten wassen, dan zeggen we daarmee, ik wil jou dienen. En weet u dat er kerken zijn wereldwijd die dat nog altijd praktiseren? Voetwassing praktiseren. Ja, nou, ik sta er niet om te springen hoor. Je zit het ook niet te promoten. Maar het is een manier waarbij je met stoffelijke dingen bezig bent, waarmee je toch een soort geestelijke boodschap wil communiceren. Laatst las ik een artikeltje en dat vond ik wel erg leuk over. In het evangelie van Johannes wordt helemaal niet gesproken over het avondmaal, maar wel over de voetwassing. En als we eraan denken hoeveel er geruzied is in de kerkgeschiedenis over het avondmaal. Mag ik het bedienen? Wie mag het bedienen? Wie en hoe? En als je denkt aan het evangelie van Johannes waar de voetwassing centraal staat, dan zou je je af kunnen vragen, als we nu eens even die voetwassing naar voren halen, zou er dan ook zo geruzied zijn om, mag ik iedereen's voeten wassen? Ik denk dat we dan niet zo happig waren geweest. Maar dat avondmaal bedienen, dat is zo belangrijk geworden. En daar zijn allerlei rituelen aan verbonden. Gaat men soms veel en veel te ver. Maar hoe zou het zijn gegaan als we wat meer die voetwassing naar voren hadden gehaald? Hadden we dan ook gezegd, dat mag alleen maar de voorganger doen? Misschien had de voorganger dan wel gezegd, daar heb ik wel graag 10 knechtjes voor. Dan hoef ik dat vuile werkje niet te doen. Sommige dingen zijn een zaak van eer geworden, waarvan je je afvraagt, gaat het nog om Christus en om het dienen van hem? Sommige mensen denken ook, en dat, daar wil ik dit stukje mee afsluiten, dat het ritueel of het stoffelijke, dat een magische kracht heeft. Dat heb ik al gezegd. Maar ze denken ook vaak dat je daardoor God kan manipuleren. He, als je nu maar zo vaak die rozenkrans bijvoorbeeld bidt, dan krijg je, dat is dan ook een katholiek gebruik, waar je zegt, nou als ik dat maar 10 keer gedaan heb, dan kan ik God daarmee wel in mijn zak krijgen. Dan zal God wel doen wat ik vraag. En in evangelische en pinkstergemeenten zijn er allerlei andere gewoonten waarvan mensen denken, als je dat nou doet, dan krijg je wat je hebben wil. Zalving, zieke zalving is mooi. Maar ik hoor de raarste verhalen over zalving, waar men zalving allemaal voor gebruikt. Omdat men denkt, daarmee kan je dan of iets magisch beleven of God naar je hand zetten. En ik hoorde laatst van iemand die kwam ergens en die moest een hele pan met olie over zich heen gooien. Wat er dan allemaal van gemaakt wordt. En dan denk ik, laten we maar weer terug, hè? Vuile kleren. Ja, dat heb ik ook tegen hem gezegd. En later was hij er ook heel boos over. Maar zo laten mensen zich ophitsen. Die doen dat dan gewoon. Ik zeg, wat heb ik eigenlijk gedaan? Iedereen deed het, of het werd gezegd, ga daar maar een pan halen. En Ja, dan zie je ook dat er veel meer van gemaakt wordt dan wat het is. Terwijl ik denk, zieke zalving, zoals Jacobus dat voorschrijft, prima. Ook dan is het weer, en dat zeg ik altijd als ik met mensen bid, niet die olie. Nou heb ik een beetje olie op mijn hoofd, nu ben ik gezond. Het is een teken van. Het is een verwijzing naar God, die kan genezen. Dus er is waarde in. Maar geen magische waarde. En zeker niet de mogelijkheid om daarmee God naar jouw hand te zetten. Maar nu even naar dat tweede stuk in ons gewone leven. Wat is daar mogelijk als het gaat om Gods aanwezigheid? Ik heb een aantal dingen opgeschreven. En als je meedenkt, dan mag je ook dingen roepen of straks zelf zeggen. Als we denken aan ons gewone dagelijks leven, dan wil God ook in die gewone dingen van het leven zichzelf laten zien aan mensen. En ik noem verschillende terreinen waar dat gebeurt. Ik begin even bij ons gezin. Als we in ons gezin voor elkaar zorgen, als er liefde is, dan, als iemand bij ons op bezoek komt, dan kan die persoon ervaren, wat is het hier warm, wat is het hier goed. Er is hier iets van God, ik kan het niet benoemen, maar de sfeer in dit gezin is goed. Ik moet ineens aan een grappig voorbeeld denken. Dat ik had een keer de hoofdonderwijzer van mijn kinderen, toen ze nog klein waren, uitgenodigd om bij ons te komen eten. En nou ja, je weet wel hoe het gaat als je bezoek krijgt. Hè? Je pakt het mooie servies uit de kast en de mooie schalen. En toen zei hij op een gegeven moment tegen de kinderen, zo heeft mama dat uit de kast gehaald omdat ik vandaag kwam eten. Ja hoor, zeiden de kinderen. En dus dan val je meteen door de mand dat je niet alle dagen de tafel zo gedekt hebt. Maar goed, dat was zomaar even een herinnering die naar boven kwam. Maar we kunnen wel in ons gezin, in de sfeer, door de sfeer heen, iets van God laten zien. En ik wil het hier helemaal niet romantiseren en idealiseren, want ik weet genoeg van wat er in gezinnen kan gebeuren. En dat het bij ons ook niet altijd allemaal goed is. Maar het is niet zo dat God alleen in de kerk te vinden is. Dat God alleen in het buitengewone te vinden is. God kan gewoon in ons huis zijn. En mensen die binnenkomen, die kunnen dat proeven aan de manier waarop we ze tegemoet treden, de manier waarop we met elkaar omgaan, de manier waarop we, ook al hebben we misschien maar heel weinig geld, toch het gezellig hebben weten te maken, sfeer verspreiden, gastvrijheid tonen. En in al die gewone dingen kan iemand die binnenkomt denken, God is hier. Of ja, misschien noemen ze het niet God, maar het is goed hier, het is warm hier, ik kom hier graag, er is hier iets. Omdat God niet alleen buiten te vinden is, maar gewoon bij ons en in ons en door de gewone dingen heen. Hetzelfde geldt voor ons werk, waar we werken en wat we doen op ons werk. God zoekt mensen die hem toegewijd zijn, waardoorheen hij kan laten zien wat liefde is, wat echtheid is, wat goedheid is, wat waarheid is. En daar hoef je geen evangelist voor te zijn. Oh, ik wil graag een geestelijke taak, zeggen de mensen dan. Pas maar op, denk ik. Ik wil gewoon mensen zien, niet ik, maar ik denk dat de Bijbel daarom vraagt, mensen die in wat ze doen, Gods goedheid, schoonheid laten zien. Dat wil zeggen dat de timmerman een goed stuk werk levert. Dat wil zeggen dat de IT'er een goed stuk werk levert op zijn computer. Dat wil zeggen dat als ik de aardappels schil, dat ik dat met zorgvuldigheid en plezier kan doen. Straks gaan we die eten en het is geen minderwaardig werk. Want in alles wat je doet, kan de glans van God doorheen komen. En ik heb twee teksten voor jullie en je kent ze wel, maar ze horen hier echt bij. 1 Korinthe 10 vers 31, 1 Korinthe 10 vers 31. Of u nu eet of drinkt of iets anders, doet alles ter ere van God. Eten, drinken, oh wat ongeestelijk. Nee, dat staat hier niet. Er staat, doe het ter ere van God. Als je eet, als je drinkt, maak het gezellig met elkaar, doe het goed. Maak het af. Geef sfeer. 1 Korinthe 10 vers 31 was dat. En de andere tekst is Colossense 3 vers 17. Colossense, voor degene die aantekeningen maken. Colossense 3 vers 17. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God de Vader dankt door hem. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus. Alles. Dus ook als ik mijn huiswerk aan het maken ben. Ook als ik de wc aan het schoonmaken ben. Ook als ik... Nou, vul maar in. Het gewone werk in huis, op je baan, krijgt een bijzondere glans. Als je je realiseert, ik doe het als voor God. Daarin kan ik iets laten zien van waarheid, van schoonheid, van echtheid. Je eigen beroep kunnen zien als een roeping. Oh, er is zoveel gezegd en geschreven over roeping en ik ken gelukkig goede voorbeelden, maar ik ken ook heel veel mensen die dat woord te pas en te onpas hebben gebruikt. Maar vanavond heb ik het over de gewone dingen. Natuurlijk kan een enkele persoon wel eens een bijzondere roeping hebben om naar China te gaan en daar 10 weeshuizen te stichten. Dat kan wel eens voorkomen. Maar de meeste mensen hebben het nodig, en het is zo in het leven, dat we moeten werken om brood op de plank te krijgen. En dat we een huis moeten onderhouden, een gezin moeten onderhouden. Dat we moeten zorgen dat de dingen geregeld zijn. Oh, dan kan je met heel veel jaloersheid kijken naar die zendeling die daar die 10 weeshuizen in China heeft gesticht. Heeft ook waarschijnlijk wel een hele hoge prijs betaald. Maar God zegt niet, ja, maar dat was nou echt de belangrijke in mijn koninkrijk. Want God kijkt gewoon, wie ben je? En kan jij in jouw leven, in jouw beroep, in jouw situatie iets laten zien van wie ik ben? En God zoekt goede tandartsen en goede advocaten en goede schoolmeesters en goede IT'ers en goede timmermannen. Mensen die het werk goed en zorgvuldig doen en daarin laten zien. Er is een God die van schoonheid houdt, die van waarheid houdt, die van mensen houdt. En dat kan je op alle terreinen van het leven laten zien. Ik heb een tijdje een jonge vrouw in de gemeente gehad en ja, ik ben er nog steeds niet uit hoe haar problemen in elkaar zitten. Ze zijn ondertussen alweer weg. Jong echtpaar met een kindje. Ja, ja, ze gingen toch maar weer weg uit de gemeente. Ja, ja. Toen later vertelde die jonge man mij, of nee, hij vertelde het aan een van onze medewerkers. Ik heb een test gedaan op internet. Zit je wel in de goede gemeente, heette die test. En hij zegt, ik heb al die vragen beantwoord. Ja, en je gaat niet geloven wat ik zeg. Hij zei, en voor 90% zit ik in de goede gemeente. Nou, fijn. Blijf dan. Ja, ik ga toch maar weg. Ja. Nou, ik snap het niet. Ik snap het niet. Maar de vrouw is nog gecompliceerder. Ze was bezig met een studie. En ze hikte er tegenaan. En ze was depressief. En maar steeds gestimuleerd, maak het af, je kunt het. Ze kon het ook. Ze leerde voor notaris. Uiteindelijk heeft ze het gehaald. Heeft een prachtige baan gevonden. En een half jaar later kwam we haar tegen. Hoe gaat het op je werk? Ja, ik heb die baan maar opgezegd. Ik ben maar in een kinderdagverblijf gaan werken. Want, ja, dan heb ik tenminste nog wat met kinderen te maken. En dan doe ik tenminste nog iets voor God. Ik denk, oh God, u hebt toch ook zo hard christelijke notarissen en christelijke advocaten nodig. Wat is dat voor idee? Als ik met kinderen werk, dan is het nog een beetje voor God. En als ik daar achter mijn computer zit of met rechtszaken bezig ben, dan... Ik weet niet, maar wij maken van die scheidingen. En God zegt, ik heb die hele wereld tot gemaakt. En daar moet je toch functioneren. En daar wil ik iets van mijn grootheid laten zien. Door jullie heen. Het zal niet volmaakt zijn. Maar sta er wel voor open. En onderschat niet wat God kan doen. Door gewone dingen heen. En ik noemde het gezin. Ik noemde je werk. En als derde wil ik ook noemen de maatschappij. Ook in onze betrokken zijn in de maatschappij. Of dat nou vrijwilligerswerk is. Of iets in de politiek. Of iets in buurtwerk. Of allerlei dingen waarvan je zegt. Hé, daar kan ik iets laten zien van wie God is. Ja, wij christenen en ook zeker in evangelische kringen. Hebben niet vooraan gelopen als het gaat om milieuvraagstukken en dergelijke. En soms is het om te schamen. Want God heeft ons als rentmeesters aangesteld. En als wij geloven dat God het geschapene nog belangrijk vindt, dan zullen ook wij in onze houding moeten laten zien dat we goed met de dingen omgaan. Psalm 24 zegt, van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen. En wij mogen zijn medewerkers zijn. Dat zegt Genesis 2 vers 15. God roept ons om zijn medewerkers te zijn. De derde gedachte, maar die komt eigenlijk voort uit die andere twee. Dus de eerste gedachte was, God houdt van materiële dingen. De tweede gedachte was dat God de materiële dingen gebruikt om daar doorheen iets van hemzelf te laten zien. En dan in de derde plaats kom ik uit bij onszelf, en eigenlijk heb ik dat ook al genoemd. Wij zijn de verblijfplaats van de Heilige Geest. In ons woont God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Ook iets wat ik niet helemaal kan begrijpen. Maar als God in mij woont, dan betekent dat dat daar waar ik ben en daar waar ik kom en dat wat ik doe, doortrokken mag zijn van zijn liefde. Omdat Hij in me woont. Dus wat ik dan ook doe, ja, er komt geen goud uit mijn handen en toch wel. He, het is toch anders als je vanuit een leven toegewijd aan Christus de dingen doet. Of dat je slordig afraffelt, geen verantwoordelijkheid neemt, onzorgvuldig. En dan moet ik altijd oppassen, want er zijn altijd mensen die zijn al van die perfectionisten. En die zou ik dan vanavond nog weer eens een keer aanmanen om nog beter het te doen. Nee, nee, nee. Als je super perfectionistisch bent, moet je ook af en toe even een beetje relaxen. Maar in principe mogen we tegen elkaar zeggen, wat je doet, doe het goed, doe het zorgvuldig, doe het netjes, maak het af, wees verantwoordelijk, want daarin laat je iets zien van het karakter van God. Het leven dat God ons geeft, wordt zichtbaar in het alledaagse. Weet u, ja, ik heb dat vast hier wel eens gezegd, maar jullie zijn het misschien vergeten, maar het is een van mijn favoriete uitspraken. Als mensen zeggen, die is gebedsgenezer of die profiteert zo vaak. We hadden vroeger een jongen op school. Er zei iemand tegen mij, die heeft toch wel heel vaak een profetie. Ik zei, ja, maar hij doet zijn corvée nooit. Hij doet zijn corvée nooit. Hè? Heeft dat dan wat met elkaar te maken? Dat heeft alles met elkaar te maken. Want als je vol bent van de Heilige Geest, dan ben je geestelijk. En geestelijk betekent niet dat je zweeft. Dat betekent niet dat je alleen maar profiteert, dat kan. Maar dat betekent ook dat wat je doet, dat je dat zorgvuldig doet. Dat je je houdt aan je afspraken. Dat je een dienende houding hebt. Dat hoort ook allemaal bij de geest. En dat is niet gesplitst. En ik ben een beetje bang voor mensen die alleen maar bidden en alleen maar zweven. En niet in het gewone leven kunnen laten zien wat het wil zeggen om van God en van Christus te zijn. Niet dat je volmaakt moet zijn, want dat ben ik ook echt helemaal niet. Daar gaat het niet om. Maar het gaat om een houding van niet de dingen scheiden. Oh, hij is zo mooi met de geestelijke dingen bezig. En ik ben maar met de gewone dingen bezig. Zo kijkt God niet. God kijkt naar je hart. En of hij in jou een aanknopingspunt ziet om door jou te werken naar de mensen toe. Om de liefde te laten zien. En dat kan alleen maar als wij beschikbaar zijn. Ik las ergens, als we zo leven met God en het gewone leven ook kunnen zien vanuit hoe Hij er naar kijkt, dan kun je ook een beetje dat zo voorstellen. Aan de ene kant woont God in je. Maar je kan ook zeggen, Het werk wat je doet, doe je als voor de Heer. Alsof hij ook een soort toeschouwer is in je leven. En dat bedoel ik niet op een vervelende manier. Van, mensen die zijn bang voor God. Oh, die kijkt over mijn schouder en ik doe het nooit goed. Maar ik bedoel het meer positief in de zin van, wat doe ik nou voor onnozel werk? Wat is dat? Is toch niet belangrijk? En ik wou dat ik een zendeling was of iemand die heel veel tijd had om te bidden. En moet je zien waar ik hiermee bezig ben. Maar als je je werk doet als voor de Heer, dat betekent dat hij als het ware erbij staat. En zegt, joh, je bent goed bezig. Je bent goed bezig. Dat maakt me blij, zegt de Heer. Dat je de dingen die je moet doen, dat je je daaraan geeft. Nogmaals, niet op een krampachtige, perfectionistische manier, maar gewoon vanuit een houding. Dat alles wat je doet, ook het gewone, kan zijn als voor hem. En dat hij er een glans aan verleent. En er zijn prachtige voorbeelden van mensen die van het gewone alledaagse leven iets bijzonders kunnen maken. Omdat, ja, hoe ze het doen, de vreugde die ze uitstralen, de vriendelijkheid, de zorgvuldigheid, ja, dat doet iets voor de mensen om hen heen. Als we zien dat God door de gewone dingen heen wil werken, dan hoeven we ook niet meer steeds zo'n scheiding aan te brengen. Dat is geestelijk, en ja, dat is maar gewoon. Nee, het gaat om ons hart, om onze instelling. En omdat God ook van gewone dingen houdt, van materiële dingen, is dat niet een soort minderwaardig iets. Het is net zo belangrijk. Er zijn allerlei voorbeelden te geven van mensen die dat in hun eigen leven hebben waargemaakt. En ik las er een aantal van en ik heb één voorbeeld uitgekozen. Van iemand die probeerde in zijn beroep te laten zien, iets van God te laten zien. En de meeste van jullie hebben misschien wel eens van deze man gehoord. Hij heet Dag Hammarskjöld. Ik weet niet of jullie daar eens van hebben. Ja. Hij is secretaris geweest van, secretaris-generaal van de VN geweest, ja. En ik las iets over hem. Hij was een succesvol ambtenaar. Hij was een diplomaat, een goede opleiding gehad. Hij was ook een eenzaam mens. Hij had een hele strenge vader en ja, stond wat eenzaam in het leven. Is zelf ook nooit getrouwd geweest, maar hard gestudeerd en allerlei posities bekleed voor de Zweedse regering. Directeur van de Zweedse bank geweest. En uiteindelijk werd hij gekozen als secretaris-generaal van de VN. En dat is hij jammer genoeg maar een korte tijd geweest, van 1959 tot 1961. En degenen die het verhaal kennen, die weten dat het vliegtuig waarin hij zat en waarmee hij naar de volgende missie toe ging, is neergestort. En tot op de dag van vandaag weet men niet de ware toedracht. Er zijn verhalen dat het een complot was om hem neer te halen omdat hij op weg was naar een vredesmissie. En dat de tegenstanders daarvan het vliegtuig hebben neergehaald. Ik vind het altijd ook heel moeilijk te accepteren dat mensen die van veel betekenis zijn, dat die dan toch naar je menselijke idee te vroeg uit het leven verdwijnen. Maar goed, daar gaat zijn voorbeeld niet over. Hammarskjöld was opgevoed in de Lutherse kerk in Zweden. Maar hij heeft een hele diepe geestelijke strijd doorgemaakt. En vlak voordat hij secretaris-generaal werd, bereikte die strijd een dieptepunt. Hij was angstig en heel onzeker. En vroeg zich af, ja, wat doe ik eigenlijk in het leven? Waar ben ik allemaal mee bezig? En is dit nu wel zinvol wat ik doe? Hij is er uitgekomen uit de crisis. En in het dieptepunt van de crisis heeft hij God ontmoet. En hoe dat precies ging is moeilijk na te vertellen. Maar er was een moment dat hij ervaarde, God is er en God geeft mijn leven zin. En hij was geen prediker. Hij heeft zijn verhaal nergens verteld. Maar wat hij wel heeft gedaan, hij heeft een dagboek bijgehouden. Een dagboek van die periode van geestelijke strijd, waar hij uiteindelijk God vond. En nadat het vliegtuig was neergestort, nadat hij was verongelukt, hebben ze dat, toen ze de flat gingen opruimen in Stockholm, hebben ze dat dagboek gevonden. En daarin beschrijft hij die geestelijke crisis, want er waren maar heel weinig mensen die ervan afwisten. Hij was een vrij eenzaam figuur. Dat boekje is uitgekomen. Merkstenen heet het. En het wordt nog steeds opnieuw uitgegeven. Het is wel boeiend. Maar het is niet zo makkelijk om te lezen. Het is een beetje filosofisch geschreven. Dus je moet het eerst maar eens doorbladeren. En denken, wil ik dit echt wel kopen of lezen. Maar het is wel een boek wat door heel veel mensen die zoekende waren gelezen is. En waar ze iets aan gehad hebben. En als hij door de crisis heen is, schrijft hij in zijn boek, dagboekje, je durft ja te zeggen en ervaart een diepe zin. Je herhaalt je ja-woord en alles wordt zinvol. Als alles zinvol is, hoe kun je dan anders leven dan een ja? Weet je, filosofische woorden waarin hij eigenlijk zegt dat hij ontdekt heeft dat het leven, dat zijn leven zinvol was. Dat het oké was wat hij deed in zijn leven, op zijn plaats, in zijn tijd. Ja zeggen tegen God, hè, want hij heeft God ontmoet. Maar als je ja zegt tegen God, dan zeg je eigenlijk ook ja tegen jezelf. Tegen je eigen levensweg. En dat vond ik toch wel een hele mooie gedachte. Nu, ik kan me voorstellen dat iemand zegt, ja, als je ontdekt van ik zit op een verkeerd spoor, of ik ben met iets bezig wat ik helemaal niet leuk vind, of ik heb een baan die niet bij me past, of ik wil een andere opleiding doen. Als je de mogelijkheid hebt, moet je dat doen. Prima. Maar heel veel situaties in het leven zijn niet meer te veranderen. We zijn eenmaal op een bepaald spoor gegaan, in een baan, in een carrière, in een gezin, in een huwelijk. En daar zitten we in dat spoor. En dan kunnen er momenten zijn dat je zegt, is dit het nou? Ach, als ik toch eens het leven opnieuw kon doen, zeggen mensen. Ach, als ik toen, ik denk niet dat het goed is om zo steeds te denken. Ik denk dat het beter is als je naar je eigen leven kunt kijken en kunt zeggen, ja God, dit was mijn leven. En ik heb het geleefd en de keuzes die ik heb gemaakt omdat ik wist op dat moment, dit is de goede keuze. Dit moet ik doen. En terugkijkend kun je wel zeggen, ja, het is toch wel een beetje kronkelig gegaan. Ik heb toch wel veel dieptepunten gekend, maar ik wil toch zeggen ja. Ja, dit is mijn leven en het was goed. Het is goed. Een aanvaarder van je eigen leven. En dat is heel erg belangrijk. Want als je voortdurend met het leven in gevecht blijft. Als je voortdurend het gevoel hebt dat je eigenlijk een andere baan hebt moeten hebben. Dat je eigenlijk met een ander had moeten trouwen. Dat je eigenlijk ergens anders had moeten wonen. Dan ben je diep ongelukkig en maak je je omgeving ook ongelukkig. Maar als je kan komen tot, God was erbij, hij heeft mijn leven geleid en ik mag gewoon ja zeggen tegen mijn leven, tegen mijn plek, waar ik werk, mijn huwelijk, mijn gezin, mijn situatie, daar zeg ik ja tegen. Niet omdat het allemaal leuk en makkelijk is, maar omdat ik zie dat Gods hand er toch omheen is. En dan kan ik ook gewoon de weg verder gaan en ik... Zo kwam ik eigenlijk op die titel, zeg maar ja tegen het leven. Hij zegt maar ja tegen het leven wat je geleefd hebt tot nu toe met God. En vertrouw er maar op dat het goed is. Ontvang die genade om blij te zijn met jezelf. Hè? Dat je kunt zeggen, ja, oké, dit was mijn leven. Ja, soms denk ik wel, als ik wou dat ik 3 levens had, dan kon ik dit ook nog doen en dat ook nog doen. Maar dat kan niet. Er is maar 1 leven. En oh, wat is het verdrietig als je mensen hoort zeggen, had ik maar. De dagen die ze nog hebben, worden daardoor vergald. Als we kunnen zeggen, ja Heer, dank u wel, dit is mijn leven. En met al mijn beperkingen en met al mijn ups en downs heb ik het mogen leven, zover als ik dacht dat het goed was. En in alles wat ik doe, mag ik uw hand, uw roeping ervaren. Roeping is niet iets groots, niet iets ver weg. Het is het leven van alle dag met God. In alles wat je doet en overal waar je gaat. En als je ja kan zeggen tegen God en tegen je eigen leven, dan denk ik dat er zoveel van je uitgaat, dat andere mensen daar weer blij van worden. Dan hoef je niet de hele dag te zeggen, oh, ik ben van God, ik ben van Jezus. Mag je ook wel eens zeggen hoor, maar er is een soort uitstraling van, het is goed, mijn leven is goed. Ik heb het overgegeven aan God, de dingen die verkeerd zijn gegaan heb ik beleden en ik mag verder leven vanuit zijn hand. En de verbinding met hem geeft de glans aan alle gewone dingen. Want God heeft de mensen en de zaken niet verworpen, maar hij heeft ze gezegend. En er is nog veel wat onvolmaakt is, dat zie ik natuurlijk ook. Maar laten we genieten van dat wat God geeft. En laten we mensen helpen om tevreden te zijn met het leven. En nogmaals, als je zegt, ja, ik wil wel een beetje verbetering, dan mag je best verbeteren, daar gaat het niet om. Maar een innerlijke overgave aan, dit is mijn weg, dit is mijn plek, en zo is het goed. En hier wil ik op zijn best zijn voor God en voor de naaste. Amen. Amen.